Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ik heb bijvoorbeeld eigenlijk altijd een beetje een hekel aan het geven van feestjes. Daar zitten dus allemaal mensen bij elkaar uit verschillende contexten waarin ik net een beetje iemand anders ben. Ja, en dan wordt er zo'n grap gemaakt en dan vind ik het heel gênant om daarom te lachen. En dan, ja,
betrapt.
Dan schaam ik me in zekere zin. Welkom bij Lieve Frank. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over dilemma's in het leven. Jullie brieven. Met hulp van filosofie geef ik een ander perspectief op kleine en grote problemen. Ik ben filosoof en auteur Frank Meester.
En ik ben Reetje van der Pol, jouw host.
Met deze podcast hopen wij het leven lichter te maken, of in ieder geval een beetje. Vandaag behandelen we de brief van Manon, die zich liever niet schaamt voor haar familie, maar dat toch soms doet. Rachel leest de brief voor.
Lieve Frank, ik schaam me soms voor mijn familie en soms juist niet. Ik zal het uitleggen. Mijn vader had een alcoholprobleem en heeft in de gevangenis gezeten. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet gênant. Dat vertel ik gewoon aan iedereen. Maar als het om mijn broers en zussen gaat, is het heel anders. Als ik een feestje geef en mijn zus is daar en ze zegt iets waar ik helemaal niet achter kan staan, dan schaam ik me juist wel heel erg. Ze heeft bijvoorbeeld commentaar op buitenlanders of homo's. Of ze zegt dat ze tegenwoordig niets meer mag zeggen omdat dat niet woke is. Mijn vraag is, wat is schaamte eigenlijk? En waarom schaam je je voor het een wel en voor het ander niet? Ik zou me helemaal niet willen schamen. Het is immers mijn zus en niet ik die iets zegt. Nou ja, dat zijn dus mijn vragen. Ik ben erg benieuwd naar je antwoord. Hartelijke groet, Manon de Zwarte.
Ja, mooie brief.
Ja, nou ja, het geeft ook gelijk aan wat voor een complexe emotie schaamte is. Want Manon schaamt zich en vervolgens gaat ze zich weer schamen voor het feit dat ze zich schaamt.
Eigenlijk wel, hè? Ja.
Dus dan krijg je een soort dubbele laag.
Krijg je een opstapeling, dan krijg je een soort drosteneffect van schaamte, ja.
Ja, maar wat is schaamte eigenlijk voor emotie?
Ja, ik denk dat schaamte... Kijk, we willen heel vaak... We hebben dat schaamte heel erg op het individu gericht. Ik schaam me en ik moet daarvan af. De meeste mensen vinden schaamte ook niet fijn.
Maar het voelt ook niet fijn.
Nee, het voelt ook niet fijn, natuurlijk niet. Nee, dus je inderdaad, maar je denkt schaamte belemmert mij heel erg.
Ja.
En dat is heus wel eens zo natuurlijk, maar ook eigenlijk niet. Ik denk dat schaamte veel meer te maken heeft met collectiviteit. Het is ook logisch, je schaamt je voor anderen. En schaamte zegt eigenlijk heel veel over... over wat er toe, wat goed, wat wel mag en wat niet mag in de maatschappij. En dat is denk ik iets heel goeds. Dus schaamte helpt je eigenlijk om als die schaamte er niet zou zijn, zouden we ons helemaal niet goed met elkaar kunnen gedragen.
Het is een soort graadmeter voor normen en waarden.
Ja,
die op dat moment.
Het is een soort internalisering.
Om te kunnen functioneren in een groep, ja, in de maatschappij.
Klopt. Ja. Ik had het eerder al in een andere aflevering over emotiestempels die we op dingen plakken. En eigenlijk, schaamte is natuurlijk ook zo'n emotie. En ja, voor sommige dingen schamen we ons. En dat zegt dus iets. Hè, ja. Dus eigenlijk is schaamte Natuurlijk is het vervelend, maar zodra je het hebt, moet je denk ik altijd afvragen van waarom schaam ik me? Wat heeft die schaamte mij eigenlijk te zeggen? Want die schaamte heeft jou iets te zeggen. Die zegt jou dat jij iets goed vindt of niet goed vindt. En soms sta je daar helemaal niet achter, want dan is het. Die zegt jou ook dat dat een maatschappelijk ding is. He, dus dat het maatschappelijk wel of niet goed wordt gevonden. He, dus die schaamte geeft eigenlijk ook aan wat normaal is en wat niet normaal is. En allemaal dat soort dingen. Schaamte zegt dus iets over de maatschappij, wat daarin goed en fout is, wat normaal en wat niet normaal is. En hoe jij dat weer vindt en hoe jij dat interpreteert. En soms kan je zeggen, hey, dit vind ik inderdaad goed dat ik me hiervoor schaam. Dat is prima. He, als je...
Dit komt eigenlijk ook overeen met mijn normen en waarden.
Precies. Dus ja. Dat is eigenlijk wat je steeds kan afvragen van... Wat zegt die schaamte mij? Wat zegt die over de maatschappij? En kan ik daar inderdaad achter staan? En als je daar achter kan staan, dan moet je denken, oh, die schaamte was daar op zijn plek. Prima, niks mis mee. En als je daar niet achter kan staan, dan moet je denken, oh, misschien moet ik dat me goed beseffen. En als je dan werkelijk dat beseft, dan zal je misschien de volgende keer daar niet meer zo heel erg voor schamen.
Ja, dus dat je gaat beseffen van, ik wijk dus nu af van de norm.
Ja.
Daarom voel ik die schaamte, want die schaamte komt vaak op wanneer we afwijzing van de groep vrezen.
Tuurlijk,
en
ja.
Schaamte is eigenlijk ook een soort afwijzing van jezelf daarmee.
Ja.
Maar op het moment dat je dat nieuwsgierig aan durft te kijken, dan kan je ook kijken van, hey, past dit wel of niet? En inderdaad wat jij zegt, dan de volgende keer kan je daar dan wat luchtiger mee omgaan. Dan denk je, ja, dit is dus mijn norm. Ja, oké. Ik wijk hier even wat vanaf.
Ja, dan kan je in zekere zin kan je met de reden. Hè, er wordt wel eens gesproken van dat systeem 1 en systeem 2. Hè, dat zo zouden wij werken. Dus systeem 1 is eigenlijk dat hele idee van wat je net hebt met al die emoties. Waardoor we heel snel kunnen handelen. We voelen daar iets bij. Denken, oh, dat moeten we zo doen. En dat werkt meestal heel goed. Maar we kunnen daar ook over na gaan denken. En we kunnen dat ook misschien soms een beetje bijstellen. Dat zou dan systeem 2 zijn. En dat is veel trager natuurlijk, systeem 2. Want dan moet je gaan redeneren en zo. Maar op die manier kan je soms dingen veranderen die jij in systeem 1 automatisch doet. En dat is eigenlijk een beetje het mechanisme wat we net omschreven.
Ja, en Manon die zegt dus, ja, ik schaam me niet voor mijn vader. Met een alcoholverleden en heeft in de gevangenis gezeten. Maar ik schaam me wel voor opmerkingen die mijn zus bijvoorbeeld maakt.
Ja.
Hoe kan je dat dan plaatsen?
Ja, dat is gek, hè? Waarom je dus inderdaad voor dat één... Terwijl dat, je kunt je voorstellen dat het ongelooflijk gênant is dat je vader dat doet. Maar ik kan wat zou kunnen, waarom het zou kunnen zijn, is dat het... die vader, dat hele idee in onze maatschappij... We hadden het net over dat schaamte natuurlijk iets is wat maatschappelijk... te maken heeft met maatschappelijke normen en waarden. En je zou je kunnen voorstellen dat dat idee dat je afstand neemt van je ouders in je puberteit, daar verzet je je tegen en dat je dan je eigen weg gaat, dat dat eigenlijk ook een goed verhaal is om te vertellen. Dus mijn vader die was aan de drank en dat was allemaal moeilijk en die heeft in de gevangenis gezeten, maar ja, ik heb gestudeerd of ik heb mijn eigen weg gevonden. En dat is eigenlijk iets wat we heel erg waarderen in onze maatschappij. Dus dat zou heel goed kunnen dat je daar dan niet zo voor schaamt.
Daar heb je een sluitend verhaal voor
daar
gevonden.
Daar heb je een mooi verhaal voor gevonden. Dat is, en dat zou, ik weet het niet goed, dat zou
daar
Manon moeten vragen.
Voor.
Maar het zou natuurlijk best kunnen dat ze zich, toen ze jonger was, daar wel voor schaamde. En dat ze daar dat op een of andere manier verwerkt heeft. Misschien ook wel door inderdaad wat we net hebben beschreven met systeem 1 en systeem 2. Dat ze op een gegeven moment daarover nadacht. Ja, wacht even. Dit ben ik niet. Dat is natuurlijk nu bij die zus ook aan het denken. En toch schaamt ze daarvoor. Ja, want dat is natuurlijk het gekke wat er waarschijnlijk bij die zus aan de hand is. Ja, ze denkt, ja, ik ben die zus niet. Maar waarom schaam ik me daar nou voor? Maar die staat waarschijnlijk toch nog dichterbij.
Ja, ze heeft het ook over een feestje. Dus
precies,
dan kom je natuurlijk in een omgeving.
Ja, waarin ook jouw vrienden zijn. Ik moet zelf denken dat ik heb bijvoorbeeld eigenlijk altijd een beetje een hekel aan het geven van feestjes. Van tevoren denk ik, oh leuk, ga een feestje geven. Ik nodig iedereen uit. En dan is dat feestje, dan denk ik, wat maakt dat ik het zo lastig vind? En dat is eigenlijk volgens mij vooral dat wij... Ik denk dat ik eigenlijk niet één iemand ben, niet één identiteit heb, maar eigenlijk meerdere identiteiten heb. En die identiteiten hangen ook af van die contexten waarin ik verkeer. Dus door de mensen om mij heen ben ik een beetje iemand anders. Ik merkte dat trouwens heel sterk een keer toen ik naar een reunie ging van de middelbare school. Dat was een hele tijd later. Ik was daar een hele tijd niet meer geweest en ik was daar. En er waren allemaal mensen van de middelbare school. En ik dacht, jeetje, deze mensen zijn echt geen steek veranderd. Wat is dat toch wonderlijk. Terwijl ik zoveel heb doorgemaakt. En toen zei op een gegeven moment iemand tegen mij, nou, jij bent echt precies dezelfde. Toen dacht ik, oh ja, dat is ook zo. We zijn ons gewoon allemaal weer precies zo aan het gedragen als toen die tijd geleden.
Je ging dus gelijk weer in die rol.
Ik ging weer in mijn rol. Iedereen ging weer in zijn rol zitten. Dus we hadden blijkbaar een soort context met elkaar. Een bepaalde manier van doen met elkaar. En die was daar direct weer.
Ja.
Dat was heel grappig. En ik dacht eventjes dat hij er niet was. Maar ik deed net zo goed daarmee. En dat is denk ik ook wat ik in ieder geval heb op feestjes. Daar zitten dus allemaal mensen bij elkaar uit verschillende contexten. Waarin ik net een beetje iemand anders ben.
En jij moet in één keer al jouw rollen bij elkaar.
Precies.
En dan voel je betrapt. Want zij gaan allemaal andere rollen van jou zien.
Klopt. Ik heb bijvoorbeeld vrienden die heel erg... Het zit in heel subtiele dingen, hè, want het is niet zo makkelijk om dat onder woord te brengen. Maar ik heb, om het eventjes een beetje te chargeren, ik heb vrienden die zijn een beetje in die atheïstische hoek. En die vinden het leuk om grove grappen te maken over geloof en zo. En daar kan ik best in meegaan. Hè,
ja.
Dat vind ik ook wel best wel grappig. Maar ik heb ook vrienden die veel meer uit zo'n religieuze hoek komen. En ik geloof niet in God, denk ik. Maar het idee dat er... Ja, dat er misschien iets groters is dan wij of wat dan ook. Daar wil ik allemaal, of dat er in ieder geval raadsels over zijn. Dat we het allemaal niet precies weten. En ook dat het goed is om samen rituelen uit te voeren en zo. Daar wil ik ook in meegaan. Dus bij deze vrienden gedraag ik me weer heel anders. En dan zitten die opeens naast elkaar op zo'n feestje. Ja, en dan wordt er zo'n grap gemaakt. En dan vind ik het heel gênant om daarom te lachen. En dan, ja.
Betrapt.
Dan schaam ik me in zekere zin. Dus ik kan me voorstellen dat er zoiets gebeurt op zo'n feestje. Dat je toch nog betrokken voelt bij... Ja, bij je familie en bij je zussen.
Je hebt
dat je
altijd een
deel
soort loyaliteit naar je familie toe.
Je hebt ook loyaliteit, maar tegelijkertijd zitten die vrienden daar... en die denken daar weer anders over. En ja, dan voel je daar toch een deel van die familie... en dan schaam je daar opeens erg voor. Dat is wat anders dan dat je een verhaal vertelt over je vader... waar je overheen bent gekomen. Dus ik denk dat er zoiets aan de hand is.
Ik heb nog een andere podcast gemaakt, Discomfort Zone. En daar kwam een keer hoogleraar Aukje Nauta langs. En zij had ook een boek geschreven over schaamte. Nooit meer doen alsof. Want Aukje die had nogal veel last van schaamte. Echt in alles. Die had eenzaamheidsschaamte, nep-professorschaamte. Die had echt ook het gevoel van als ze op een zaterdag over straat liep. En ze het idee had dat ze iets had moeten kunnen doen, iets heel leuks. En iemand zag haar dan, die ze kende, dat dan mensen aan haar zagen. Oh nee, wat is die alleen, weet je wel.
Ja.
En die heeft op een gegeven moment een hele studie gedaan naar haar eigen schaamte. Het is echt een leuk boek ook. Maar ze is natuurlijk ook hoogleraar, dus er zit ook heel veel gedegen onderzoek achter. En wat zij zegt is, uiteindelijk onder schaamte zit een verlangen naar verbinding. Want enerzijds wijs je jezelf af, maar daaronder zit dus dat verlangen naar erbij horen, in de groep horen. En waarschijnlijk bij die zus, die voelt zich zo rot ook over het feit dat ze zich schaamt voor haar zus. Want ze heeft ook een verlangen naar verbinding, denk ik.
Ja.
En dat is ook iets heel moois om te beseffen van, hey, ik wil wel ook een goede band met mijn zus. En hoe doe ik dat dan? En... die Aukje Nauta heeft bijvoorbeeld tijdens die studie ook metagesprekken met vrienden gevoerd. En dus dat je dus een analytisch gesprek over je vriendschap gaat voeren. Want zij heeft dus één vriendin en daar schaamt zij zich dus voor. En zij voelt zich heel rot over het feit dat ze zich daarvoor schaamt. Dus precies hetzelfde als bij Manon. En dan gaan ze op een gegeven moment dus een gesprek daarover voeren. Want zij is dan hoogleraar en die moet zich heel professioneel gedragen. En die vriendin die zit meer in de culturele sector. En die is heel vrij. En ze vindt haar truitjes te laag uitgesneden. Net iets te uitgesproken. En dan gaan ze dus daarover hebben. En dat is best wel een rauwe scène. Omdat je voelt gewoon het ongemak. Dus dat je moet uitspreken van ik schaam me eigenlijk... voor jouw gedrag, maar ik vind het ook heel rot dat ik me daarvoor schaam. Ja. En dat die vriendin ook vertelt van... ja, ik vind het heel vervelend dat ik voel dat jij je voor me schaamt.
Ja.
Maar de conclusie was niet, jij zit goed of jij zit fout. Maar wat dus opviel was dat die schaamte oploste door het aan te kijken.
Ja, ja, ja.
En het erover te hebben.
Ja.
En zo'n humor kan ook heel veel helpen. Dus,
dat is dus toch weer daar even. Dus die schaamte eigenlijk.
Aankijken.
Aankijken, dus accepteren dat die er is. En denken, hé, wat zegt die schaamte mij?
Precies.
En dan kan je
dat is niet dat daarmee alles is opgelost. Maar daarmee kan je wel soms ook van die schaamte afkomen. Of kan je in ieder geval een manier vinden om ermee om te gaan.
Ja.
En dan, dat is denk ik de methode.
Ja, en inderdaad ook het aspect van humor. Weet je, je hebt soms van die situaties, heb ik ook. Dan denk ik, ik wil echt verdwijnen. Weet je wel, van echt, stop dit. Maar wat ik dan doe, is dan maak ik er daarna een heel grappig verhaal van. En dan merk ik gewoon dat de schaamte oplost.
Ja. Ja.
Dus dat kan ook nog helpen.
Ja.
Ja.
Ja, en weet je wat ook kan helpen?
Nou?
Ja, ik weet niet of we al met tips bezig zijn, maar soms ook kan helpen met schaamte, is gewoon je dus voorstellen bijvoorbeeld wat het allerergste is weer, wat er werkelijk kan gebeuren. Dat is weer die truc van die stoïcijnen, van ja, wat is er nou echt? Stel je schaamt je om iets op een podium te staan of wat dan ook. Nou, dan je voorstellen wat is het allerergste dat kan gebeuren. Ja, dat is dat je niet uit je woorden komt. Maar hoe erg is dat nou? Als er iemand op een podium staat en die komt niet uit zijn woorden, ja, dan denk je ook niet, goh, wat erg is dat. Toch, als je zelf in de zaal zit. Dus soms helpt het gewoon om dat even goed voor te stellen. Gewoon, stel je nou eens voor het allerergste is wat kan gebeuren. Nou, zo erg is dat niet. En een ander ding is...
Want heb jij dat wel zelf ook gedaan? Dat je een hele gênante situatie hebt opgezocht?
Ja, precies, maar ik heb meer... Je kunt het ook echt doen. Dus ik maak muziek en ik heb een tijdje dacht ik van... Ik vind het leuk om op straat te spelen. En toen ben ik met een vriend samen... Zijn we een paar weken lang... Zijn we elke dag... Zijn we gewoon bij terrassen gaan spelen. En daarna met de pet rondgegaan. En ik vond het zo ontzettend gênant. Ik vind het zelf namelijk ook soms eigenlijk best wel irritant. Dat mensen dat bij mij doen. En ik vond het echt heel gênant. En ik moet zeggen.
Ik was waarschijnlijk degene die soort een rondje om jou heen liep.
Precies. Heel gênant om te doen. Maar als je het dan een tijdje doet. Is het eigenlijk helemaal niet zo erg. En bovendien. Alle andere dingen die je doet. Vallen dan in het niet. Er waren allemaal andere dingen die ik normaal gênant had gevonden. Nou, daar keek ik niet naar om. Dus soms is het dan ook wel weer goed. Ga nog iets veel gênanters doen. Dan valt dat gênante ding wat je moet doen eigenlijk wel mee.
Ja, dat kan heel erg helpen. Maar bijvoorbeeld schaamteloosheid is bijvoorbeeld ook weer niet goed.
Nee.
Dus dus die balans tussen schaamte en vrijheid. Daar een beetje zoeken.
Ja.
Dat is denk ik heel interessant.
Ja, maar dat is wat je doet natuurlijk als je dat uitprobeert. Als je een keertje iets doet wat net wat verder gaat dan je grens. Dan ben je eigenlijk aan het zoeken van... Hey, waar liggen voor mij die grenzen en waarom liggen ze daar? En dan kan je er ook weer over nadenken. En dan kan je ze misschien een beetje bijstellen.
Ja, en ik denk dat je uiteindelijk dus veel meer lucht en vrijheid hebt... dan je in eerste instantie denkt of voelt.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Heb je nog een afsluitende tip?
Nou ja, misschien dus voor niet echt afsluiten, maar voor Manon van... Ja, bedenk, die schaamte is dus niet fout. Die zegt jou iets en kijk wat die schaamte jou wil zeggen. Je luisterde naar Lieve Frank, een podcast van VBK, Audiolab en uitgeverij Ten Haven. De getipte boeken en podcasts in de aflevering vind je in de show notes. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en van mij, Frank Meester. Opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audioboek Producties, muziek BMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.